Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 12e vers, vers 12 van 118. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En wat er verder volgt in het 12e vers van de 118e psalm. We willen deze morgen het evangelie gaan openen in Markus 15. En daarvan willen we lezen Markus 15 vers 21 tot en met 32. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van het geloof. En doen dat op deze Goede Vrijdagmorgen met de woorden van zondag 15 uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 15, om daarna te gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan het vierde vers. Al wie mij ziet, bespot mij boos, te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En wat er verder volgt in vers 4 van de 22e psalm.
En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde over schedelplaats. En ze gaven hem gemirrende wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat de niegelijk wegnemen zou. En het was de derde uren en ze kruisigden hem. En het opschrift zijnde beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelven en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander, al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Dan wordt er gevraagd in vraag 37, wat verstaat gij door het woordeken geleden? En dan luidt het antwoord, dat hij aan het lichaam en ziel een ganse tijd zijn levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, den toon Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Dan luidt het antwoord opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan hij of hij met een andere dood gestorven waren? En dan luidt het antwoord, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was.
Thank you.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15. De eerste drie woorden van vers 29, Marcus 15, het begin van vers 29, en die voorbij gingen. We willen gaan zingen uit de 109e psalm en daarvan de versen 1, 15 en 16. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. En het 15e vers, al ben ik met die smart beladen, nog gaan zij voort met mij te smaden. En het 16e vers, opdat zij weten en belijden dat uw hand mij wil bevrijden. 1, 15 en 16 van de 109e psalm. En straks aan het einde van de dienst is er gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 81ste psalm, het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig, ijverig voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland, uit het diensthuis, nieuw testamentisch mogen we daarbij dan toch denken aan het diensthuis der zonde, leidde vrij en veilig. Vers 11 van 81, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is het feest van het Pascha. En in Jeruzalem is het een drukte van belang. Van heinde en ver zijn de pelgrims toegestroomd. Want Pascha herinnert het Joodse volk aan de uittocht uit Egypte. Het is het belangrijkste feest voor Israël. En het wijst op Gods grote daden in de geschiedenis van het volk van Israël. En aan elke tafel, elke eettafel, in elk Joods huis zal deze dag bij die zedermaaltijd hetzelfde worden verteld. Het gaat dan over het geslachte paaslam, over het bloed aan de deurpost en de verderfengel die Egypteland doortrok om alle eerstgeborenen te doden. Maar overal waar het bloed van het paaslam gestreken was aan de deurposten, ging die verderfengel voorbij. Vandaar ook die naam, Pascha, Pesach, dat betekent voorbijgang. God ging voorbij als hij het bloed zag van het lam. God passeerde sparend de huizen van de Israëlieten in Egypte als hun deurposten bestreken waren met bloed. En dat werd nou met Pasen herdacht. En het paasfeest bracht elk jaar velen op de been in Jeruzalem. Zo ook dit jaar. En dat ging aan geen Jood voorbij. Want deze inzetting van God, die diende immers gehouden te worden. Dat was een opdracht. Zo lezen we in Exodus 12. Maar het staat in het 14e vers. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En daarvoor diende nu alles in gereedheid gebracht te worden. En iedereen was daar deze dagen druk mee. En daardoor zal aan velen, mag ik het zo zeggen, het gedoe, het rumoer rondom Jezus van Nazareth voorbij zijn gegaan. Ze zullen er in elk geval niet echt bij hebben stilgestaan. Toch kan niemand in Jeruzalem er ongemerkt aan voorbij gaan. Daar zorgt de Heere zelf wel voor. Dat zien we nou terug in onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking Pascha, het feest van de voorbijgang. Twee gedachten. Allereerst voorbijgegaan aan het lam en in de tweede plaats voorbijgegaan door het lam. Pascha, het feest van de voorbijgang. Voorbijgegaan aan het lam en in de tweede plaats voorbijgegaan door het lam. Er zijn van die momenten dat wij toch wel even moeten stilstaan. Doorlopen zou dan ongepast zijn. Daar zomaar aan voorbij gaan, dat kan niet. Denk aan de oorlogsbeelden die vanuit de Oekraïne tot ons komen. Of een begrafenisstoet die eens langskomt. Of een ingrijpend bericht dat ons wordt meegedeeld. Zulke zaken, die moeten we toch verwerken. Die moeten we op ons laten inwerken. En dat geldt toch wel in het bijzonder voor de helsfeiten die in de Bijbel staan opgetekend. Helsfeiten, dat is het werk wat Jezus Christus heeft gedaan om zondaren te verlossen. Helsfeiten, dat zijn de daden van Jezus Christus die nodig zijn tot zaligheid. En dat zijn van die gebeurtenissen waar je toch niet zomaar aan voorbij kan gaan. Tenminste, dat zou je denken. Toch gebeurt dat nu wel. Kijk namelijk maar wat er in onze tekst gebeurt. De dag is inmiddels al enkele uren oud. In de vroege morgen was de Heere Jezus veroordeeld tot de kruisdood. En onder begeleiding van een groep soldaten was de Heere Jezus meegevoerd naar die kruisheuvel Golgotha. En we lezen in een van de andere evangeliën, bij Lucas, dat een grote schare van mensen was meegetrokken. Er staat in Lucas 23, in het 48ste vers, en al die scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen. Het was voor die scharen een schouwspel waarvan zij getuigen wilden zijn. En ze hebben alle gezien hoe de Heere Jezus daar aan het kruis werd genageld. Ze zullen zijn lichaam hebben gelegd op die twee houten kruisbalken. En daarna hebben ze hem met spijkers eraan vastgenageld. En vervolgens hebben ze die twee dwarsbalken met de gekruisigde eraan, die hebben ze omhoog getrokken. De soldaten die de kleren van de Heere Jezus hebben verdeeld. En daarna werd er een opschrift boven zijn hoofd geplaatst. Ja, die kruisiging was de meest vernederde en de meest verschrikkelijke en de meest pijnlijke dood die er was. Het is de ergste vorm van doodstraf die alleen maar door de Romeinen mocht worden voltrokken. Bij de Joden was er de doodstraf door steniging. Bij de Romeinen gebeurde het ook wel door onthoofding. De kruisiging die mocht alleen voltrokken worden aan hen die geen Romeins burger waren. Voor de Joden had de kruisiging uiteindelijk nog een diepere betekenis. Want iemand die aan het hout hangt, is Gode een vloek. Zo leert de wet van Mozes. En zo'n gehangene is een voorwerp van spot bij de mensen en van vloek voor God. En aan Jezus wordt deze straf, de ergste straf die er dus is, voltrokken. Hij moet die vloek dood sterven. En drie kruisen staan er opgericht op Golgotha. En Jezus hangt daar in het midden. En zo'n kruis, zo'n gerichtsplaats, die lag altijd langs een doorgaande route. Het was langs een weg waarover veel mensen gingen. En zo kon iedereen ook de voltrekking van het gericht waarnemen. Het was bedoeld tot afschikking en tot verafschuwing. En ook Golgotha lag dus op zo'n verkeersader richting de stad. Voortdurend liepen er mensen langs. Zeker in deze tijd van het jaar waarin het een drukte van belang was in Jeruzalem. deze dagen rond Pascha. En allen die naar de stad wilden, kwamen hier langs. Begrijpt u? Wie in Jeruzalem wil komen, komt langs Golgotha. Onmiskenbaar. Dat kan niet anders. Toen niet. En nu nog steeds niet. Golgotha vormt zo met recht het kruispunt van wegen. En het kruisingstafereel, dat moest de aandacht wel trekken. Ook van de voorbijgangers. Ja, die waren er deze dagen velen. Dat zijn degenen die niet direct betrokken waren bij die rechtszaak tegen Jezus. Ze waren naar Jeruzalem gekomen voor het paasfeest. En ze hebben mogelijk wel gehoord van de zaak die er was tegen Jezus. Maar het ging eigenlijk vooral aan hen voorbij. En nu komen ze voorbij. Gewoon voorbijgangers dus. Want zo staat het er. En die voorbij gingen. En het woord dat daarvoor in het Grieks wordt gebruikt, komt maar 5 keer voor in heel het Nieuwe Testament. Het heeft de betekenis van langs iets gaan. Voorbij gaan aan iemand. Ergens aan voorbij trekken. Onze Statenvertaling, die spreekt in vers 21 ook van een voorbijgaan. En daar geldt het dan van Simon van Cyrene. Maar dat woord, wat er hier in de Statenvertaling vertaald is met voorbijgaan, daar staat in het Grieks een ander woord voor dan bij vers 29. Het woord dat in onze tekst staat, wijst op meer iets vluchtigs, op iets gehaast. Daarbij past dan ook wel dat deze voorbijgangers ons onbekend blijven. We weten niet hoe ze heten. We weten niet waar ze vandaan komen. We weten hun achtergrond niet. Maar dat is tegelijk wel tekenend en treffend. Want daarmee komen die voorbijgangers toch ook wel heel dichtbij. En vertonen ze toch ons aller beeld. Want zo is het ook van ons mensen. Wij zijn slechts voorbijgangers. We zijn mensen die voorbij trekken. Voorbij trekkende schepen. Meer zijn we niet. We komen en we gaan. In de tijd gekomen en we zullen weer eens uit de tijd worden weggenomen. En dat tekent toch de kortstondigheid van ons aller leven. Wij zijn slechts voetnoten in de geschiedenis. En laten wij onszelf dan ook maar niets verbeelden. Wij zijn niet zo belangrijk en onze namen doen er ook niet toe. Wij zijn slechts voorbijgangers, broos, sterfelijk en ook niet meer dan dat. Maar wel worden deze voorbijgangers door zowel Matthäus als Marcus erbij getrokken. Dat kan haast ook niet anders. Want aan het kruis van Christus kun je niet zomaar voorbij gaan. Nooit. Al ben je dan een voorbijganger en al ben je een passant. Ja, dat geldt voor de meesten van die dag. Ze trekken over de weg voorbij, ze zijn onderweg naar Jeruzalem. En van hun geldt druk bezig met hun eigen ding, misschien wel in gedachten verzonken. Zo gaat het toch dikwijls, ook als wij onderweg zijn van A naar B. Letten we toch ook niet altijd op die dingen die langs de kant van de weg staan? En veel gaat dan toch aan ons voorbij. En dan geldt er ook, hoe bekender de weg voor ons is, hoe minder we ook vaak letten op de omgeving. En met hun gedachten waren deze voorbijgangers bij het paasfeest. Bij het paaslam. En bij de paasmaaltijd. Toch kunnen zij niet ongemerkt aan Golgotha voorbij gaan. Want langs de kant van de weg staan drie kruisen. Het kruis als symbool van vervloeking en schuld. En aan elk van die drie kruisen hangt een gekruisigde. En die voorbijgangers die zien het. En die weten het. Daar hangen de misdadigers. Daar hangen de vervloekt. Daar hangen zij die wat ergs hebben gedaan. Daar hangen zij aan wie het Pascha voorbij gaat. Ze hebben het kruis gezien. En ze hebben gezien wie daar hangt aan het kruis. God plaatst het kruis langs de levensweg van deze voorbijgangers. God plaatst Jezus, de gekruisigde, langs de levensweg. En zo doet hij nog steeds. Ook vanmorgen. Het kruis van Christus wordt geplaatst langs onze levensweg. We kunnen het niet ontlopen. En we kunnen er niet ongezien aan voorbij lopen. We worden er allemaal mee geconfronteerd. Immers het kruis wordt ons getekend. En de gekruisigde, die wordt ons voorgesteld. En vanuit de schrift komt dat beeld toch tot ons van de kruisiging van de Heere Jezus. Voorbijgangers, die worden geconfronteerd met Jezus, de gekruisigde. Ja, zo dat ze er niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Dat ze er wel mee geconfronteerd moeten worden. En wat zal dit doen? Bij u? Bij jou? Bij mij? En bij hen? Hun hartverbreek? Hen aangrijpen en hen aanklagen? Nee, beslist niet. Minachting vervult hun hart. En spot komt er bij hen op. Zeker bij het zien van die middelste gekruisigden. Misschien hebben ze wel de verhalen gehoord over hem, die de geestelijke leidslieden van het volk hebben verspreid. En ze hebben vernomen hoe hij mensen heeft genezen, hoe hij doden heeft opgewekt. Want het gerucht van Jezus van Nazareth was toch het land wel doorgetrokken. Nu zien ze hem daar hangen, in zijn machteloosheid. In zijn kleinheid. En ze steken er de draak mee. Ze lasterden hem, zo lezen we. En in de grondtekst staat er voor lasteren een woord waarin wij ons woord blasfemie horen. En dat woord werd niet alleen maar gebruikt om een ander een kwade naam te bezorgen. Dat woord had vooral te maken met het beledigen van Gods majesteit. Dus deze vorm van lasteren is religieus geladen. Het is dan ook terecht dat Marcus dit woord gebruikt, want zij lasteren immers Gods zoon. Ze drijven de spot met hem die om ons mensen en om onze zaligheid de hemelse heerlijkheid heeft verlaten en de menselijke natuur heeft aangenomen. Ze laten merken dat ze niets met hem op hebben en niets om hem geven. Het staat er verder bij als we doorlezen in vers 29, schuddende hun hoofden. Ze bewegen heftig met hun hoofd. Ik ken dat wel. Als iemand iets vertelt waar je totaal niet mee eens bent, en non-verbaal laat je dat ook merken door dan heftig te schudden met je hoofd. Dat is ook een teken van afkeer. En ze voegen daar dan hun woorden bij. Als ze dan zeggen: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. Bij Matthäus lezen we dat dan nog net iets scherper wat ze hebben gezegd. Matthäus 27, vers 40. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Jezus moet nu maar eens bewijzen wie hij is. Het is nu maar een voorbeeld, jongens en meisjes, maar ik denk dat jullie dat voorbeeld wel een beetje begrijpen. Stel je voor iemand bij jou in de klas. Die heeft altijd zo'n grote mond dat hij goed is met gym. En hij zou wel in de ringen kunnen hangen en over een kas kunnen springen. En hij meende dat hij daarin wel de beste is. En toen jullie met gym in het gymnastieklokaal waren, moesten jullie ook over de kas springen. Nou, nu moest die jongen zich maar gaan bewijzen. En hij nam een grote aanloop richting die kast. Maar hij struikelde eigenlijk half en viel half over die kast heen en hij lag daar op de grond. Met een van pijn verbeten gezicht. Nou, velen beginnen dan toch te lachen. Ze schudden hun hoofd en ze gaan joelen. Nou, alleskunner, jij laat wel zien dat jij er goed in bent. Er wordt de spot mee gedreven. Zo drijven die voorbijgangers nou ook de spot met Jezus. En trekken ze zo aan hem voorbij. Heel aangrijpend. Nog meer vernederend voor Jezus. Stel je nou maar eens voor dat jij daar verwond op de grond ligt en anderen lopen aan jou voorbij. Ze werpen een blik op je, schudden meewarig met hun hoofd. En voegen daar nog wat woorden aan toe. En daarna lopen ze gewoon verder. Hoe vernederend is dat niet? Als je wordt genegeerd. En zo doen deze voorbijgangers met Jezus. Zelfs even stilstaan is hen nog te veel. Ze lopen gewoon door. Al gaande. Een spotkreet, gehoon, gelach. Zo lopen ze aan Jezus voorbij. Hoe bizar. Terwijl de Zoon van God bezig is om de zaligheid te verwerven, wordt hij bespot, beschimd. En gehoond. Ze gaan hem voorbij, die daar bloedt en leidt tot behoud van zondaar. Ze hebben geen eens het fatsoen om daarbij stil te staan. Hoe ligt dat nou bij ons? De lijdensweken die zijn voorbij gegaan. lijden spreken, hebben we gehoord. In de achterliggende weken heeft het lijdensevangelie geklonken. En het kruis van Christus is keer op keer langs onze levens weggeplaatst. Wat heeft het nou met ons gedaan? Want ook wij, net als deze voorbijgangers, kunnen maar zo aan het kruis voorbij gaan. Ja toch, achterloos, gedachteloos, druk met onze eigen dingen, school, werk, hobby's, studie, stilstaan in de stille week was er misschien geen eens bij. Daarvoor waren we te druk. Ja, misschien zelfs wel met godsdienstige dingen. Want die voorbijgangers in Jeruzalem, om het maar even heel praktisch in te vullen. Die voorbijgangers in Jeruzalem, die gingen niet naar het voetbalveld. Die gingen niet naar een bioscoop of naar de Zuidas. Ze zochten niet hun vertier en hun plezier in een pretpark. Ze gingen ook niet op in het uitgaansleven. Ze waren druk bezig met hun voorbereidingen voor het paasfeest. Want alles moest immers voldoen aan de eisen die God stelde voor dit feest. En zo probeerden zij zich nauwgezet te houden aan Gods inzettingen. Maar ondertussen gingen ze wel aan de Zoon van God voorbij. En ondertussen namen ze niet de tijd om stil te staan bij het kruis. Dat kan dus. Druk bezig met de dingen van de kerk. Misschien wel druk bezig met allerlei paasuitvoeringen. Of die ook bezoekend. Bezig met christelijke daden van liefdadigheid en barmhartigheid. Allerlei christelijk werk doen en hoe goed dan ook. Maar ondertussen wel aan het kruis voorbij gaan. Om zomaar uzelf te kunnen blijven. Niet stil te hebben gestaan bij die kruisheuvel Golgotha. Doorlopend, doorhollend, doorlevend. Het kruis van Christus bracht niet tot bezinning en tot inkeer. Aangrijpend. Zelfs zijn lichaamspijnen. Zelfs zijn bangste klacht, zelfs zijn zielensmart. Het sloeg bij hen niet naar binnen. Het verschrikte niet en het verkwikte niet. Zo was het bij hen. Als dat kruis zo vanmorgen langs onze levens weg wordt geplaatst, wie is dat dan bij mij? Bij u en bij jou. Moet u het misschien ook zeggen? Ik leef er gewoon door. Ik ga gewoon verder. Aan het kruis voorbij. Aan de gekruisigde voorbij gegaan. Want is dat ook niet kenmerkend voor onze tijd? Ook in de kerk. Wij zijn van die voorbijgangers geworden. Vluchtig, gejaagd, gehaast, altijd druk, zonder bezinning altijd maar hollen en niet stilstaan. Maar zo gaan we wel aan dat lijden van Christus voorbij. Druk met onze eigen dingen. Met onszelf, met onze godsdienst. Maar het kruis van Christus heeft geen aantrekkingskracht. We lopen er zo aan voorbij. Als daarmee ons leven zou zijn getekend. Wat tekent dat dan niet onze geestelijke blindheid? En wat laat dat dan toch zien dat wij blind zijn voor het kruis in onze doodstaat? En wat toont ons dat toch dat er niemand is die van zichzelf om God verlegen is? En we verstaan niet wat het kruis inhoudt. En we beseffen niet wat het kruis betekent. En we erkennen niet dat wij zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Eigenlijk is het onbestaanbaar. Maar de praktijk laat toch zien dat het wel waar is. Ziende op het kruis, horende het kruisevangelie, gaan we aan de gekruisigde voorbij. Dat was de praktijk in Jeruzalem. Maar zo is uw leven toch niet? Want dat stelt u dan wel schuldig. En dat veroordeelt u. Dat vergroot uw schuld. En het houdt u ook onder Gods vloek. Voorbijgegaan aan het lam. Voorbijgangers met Pasen. Dat laat toch iets zien van de belabberde staat van het volk van Gods verbond. Dat brengt bij onze tweede gedachte. Voorbijgegaan door het lam. Want spot was Jezus deel en hoon was Jezus lot. Dat zien we trouwens steeds weer terugkeren. Als we kijken bij Marcus, gebeurde het al in de rechtszaal, de versen 16 tot en met 20, waar de Heer Jezus het spotkleed werd aangedaan. Het gebeurt onderweg naar de kruisheuvel, gebeurt aan het kruis, als dat spotschrift boven zijn hoofd hangt. En dan gaat het steeds verder. Eerst vers 29, die voorbijgangers. Vers 31, de geestelijke leidslieden van het volk. Bij Matthäus lezen we dat zelfs die beide moordenaars aan het kruis aanvankelijk Jezus lasterden. Het zijn trouwens wel zaken die ook zijn voorzegd. Het was al aangekondigd in het Oude Testament. Bij de profeet Jeremia. Als Jeruzalem in verwoesting neerligt, dan lezen we van haar in Jeremia 18. Waar het staat in het 16e vers. Al wie daar voorbij gaat, zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden. Het is die trieste aanblik, waarvan we ook lezen in de klaagliederen van Jeremia. Allen die overweg gaan, klappen met de handen over u. Ze fluiten en schudden hun hoofd over de dochter Jeruzalems. En David, we hebben ervan gezongen met die woorden uit de 22e psalm. Die onderving ook iets van die hoon en die spot. Als een voorafschaduwing van wat die grote zoon van David stond te wachten. Psalm 22. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op den Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En David zegt dat ook nog een keer in die 109e psalm waarvan we zongen. In vers 29. Laat mijn tegenstanders met schande bekleed worden. En dat zij met hun schaamheid zich bedekken als een mantel. Vanwege datgene dat hij een smaad is als zij mij zullen zien. En dan schudden zij hun hoofd. En dat tekent toch Jezus' zware lijden. Ze sarren hem. Ze dagen hem uit. En wat moet dat niet voor hem, Gods Zoon, een ernstige verzoeking zijn geweest om van het kruis af te komen. Echter, hij doet dat niet. Hij zegt ook niets en hij gaat verder op zijn lijdensweg. Hij blijft daar hangen aan het kruis. Jezus gebruikt zijn macht niet tot zelfverlossing, maar hij gebruikt zijn macht om verlorenen te verlossen. Daarom laat hij zich honen. En daarom gaat hij niet in de verdediging. Hij zegt niets. Hij antwoordt hen niet één woord. Maar zijn daad is zijn antwoord. Want wat doet Jezus wel? Hij gaat tot het uiterste in zijn liefdesoffer. Wat doet Jezus wel? Hij geeft zichzelf tot in de dood. En daarom houdt hij zich als doof voor deze verzoeking. Kom af van het kruis en verlos uzelf. Hij houdt zich daarvoor als doof, omdat zijn hart uitgaat naar zondaren in hun doodsnood. En daarom laat hij zich binden uit zondaars liefde, omdat zij, die gebonden zitten in de machten van de boze, daaruit verlost zouden worden. En daarom blijft hij hangen aan het hout. Opdat hij zoals een gevloekte de vloek zou kunnen wegdragen die daar ligt op Adams kinderen. En daarom gaat hij niet af van het kruis. Opdat hij zo aan het goddelijke recht zal voldoen. Om zijn ziel te geven tot een losprijs. Voor velen. Die voorbijgangers, die drijven de spot met hem. En ze zien hem daarin hangen, in zijn machteloosheid. En ze beschouwen hem als een krachteloze. In de macht van de Romeinen. Maar zo heeft hij een macht en een kracht. Veel sterker is dan alle duivelse machten bij elkaar. Want dit is de macht van zijn liefde tot de deugden van zijn vader. En dit is de macht van zijn liefde tot verloren mensenkinderen. Ja, dit is de macht van zijn liefde tot vijanden. En die macht van Jezus, die breekt niet. Ook niet aan het kruis. Want dit is de macht en de kracht van zijn liefde voor in zichzelf verloren zondaren. Hij, die de macht had om zijn leven af te leggen en op te nemen. Hij had hier zo van het kruis kunnen afkomen. Hij had een leger engelen kunnen roepen om al zijn vijanden te verslaan. Hij hoefde maar een woord te spreken. En al zijn vijanden waren als dood voor hem neergevallen. Maar als hij van het kruis was afgekomen, had hij de zaligheid niet kunnen aanbrengen. En voelt u, dit is nou de glorie van Jezus. Zijn glorie, zijn heerlijkheid, die ligt in zijn zelfvernedering. In zijn zelfopoffering. Begrijpt u? die voorbijgangers, die zeiden, kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. Spurgeon, die zegt zo treffend bij deze tekst, het is juist omdat hij niet van het kruis afkomt, dat ik in hem geloof. Jezus laat daarmee zijn opofferende liefde zien. Hij sterft de vloekdood om zondaren van de vloek te ontheffen. Want wie daar staat, bij het kruis stilstaat, het wonderlijke kruis aanschouwt en bedenkt wat dat kruis inhoudt. Die, en dat toch bij ontdekkend licht van Gods geest, die er gaat erkennen en belijden. Het is om mijn zonde dat hij daar hangt en is blijven hangen. Het is om mijn schuld dat hij naar het kruis moest en er niet afkwam. Het is om mijn zaligheid dat hij daar aan het kruis werd genageld. En zo alleen wordt het Pascha. Dat wil zeggen een voorbijgegaan door het lam. Een voorbijgang. Door het bloed van het lam. Een sparend voorbijgang. Want Pascha is met recht het feest van de voorbijgang. Zo is het altijd toch geweest. Als het bloed van het paaslam, als dat gestreken werd aan de deurposten. En daarom konden toch de eeuwen door de vaders het aan de kinderen voorhouden. Wat we lezen in Exodus 12. Dat ze dan zullen zeggen, dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaar sloeg en onze huizen bevrijdde. En door dit Pascha, door dit Pesach, werd het voorgoed anders. God die bereidde in dat duistere tumult op Golgotha, het paaslam. Paulus jubelde het daardoor later ook uit. Want ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Met Pascha is er een voorbijgang door het lam. Ja, zelfs voor voorbijgangers, voor passanten. En daarom, die daar nu aan voorbij komt. Als het kruis langs uw levensweg wordt geplaatst. Als jij in aanraking wordt gebracht met Jezus de gekruisigde. Sta daar toch stil. En overdenk zijn lijden en zijn sterven. En gedenk hoe hij zijn leven gaf tot in de dood. En hoe hij zijn bloed daar stortte aan het kruis. Dit is het paaslam. En alleen achter dat lam bent u veilig. En als God het bloed van het lam ziet, gestreken door de Heilige Geest aan de deurposten van uw hart, gaat hij u sparend voorbij. Vanmorgen, de kruis van Christus opnieuw langs uw levensweg geplaatst. Wat doe je? Moet er van u worden geschreven een die voorbij ging? Ga jij nog altijd aan deze Christus voorbij? Weet, dan komt er eens het moment dat hij aan jou zal voorbijgaan. Want er zal in het uur van het gericht, zal die verderfengel komen en die zal dan het gericht voltrekken. Want aan wie het bloed van het Nieuwe Testament, degene die dat bloed van het Nieuwe Testament onrein hebben geacht, aan zulken zal hij niet voorbij gaan. Maar daar zal hij dan binnentreden met het zwaard van zijn gerechtigheid. En hij zal aan zulken zijn gericht voltrekken. Laat hem dan toch niet aan jou voorbij gaan. Maar sta daar dan eens stil. Staar daar naar het kruis. En kniel neer voor het lam. Daar is plaats. Achter het lam. Achter het bloed van het lam. En schuil daar dan toch weg. Want het is toch God de Heilige Geest die met het kruisevangelie voorbijgangers verandert in aanschouwers. Want hij wil door dat kruisevangelie bepalen bij het kruis. En wie zo stil leert staan bij het kruis, die kan toch niet anders dan zichzelf op de borst slaan vanwege zijn goddeloosheid. Een schuld moet dan toch worden erkend. En elke verharding verdwijnt. En elke onverschilligheid verdwijnt. Want wie zo wordt bepaald bij het kruis van Christus, die wordt ook bepaald bij zijn eigen ellende. Want dit is het kruis dat u, jou en mij ook veroordeelt. Als een verloren mens. En het is het kruis dat jou aanklaagt als een die de vloek en het oordeel heeft verdiend. En nergens wordt de zonde toch bitterder dan bij het kruis. En nergens wordt de zonde toch ook erger dan bij het zicht op Jezus, de gekruisigde. Nergens gaat iemand zijn zonde zo verstaan als Gods geest hem doet stilstaan bij het kruis. Je kan er niet meer onderuit. Je moet het belijden. Het is om mijn zonde. Ik deed u, o Jezus, al die jammerklachten aan. En het brengt je toch tot het besef dat je schuldig bent aan het bloed van het lam. Hetzelfde bloed is nou ook reinigend, vergevend en vernieuwend. Want waar dat bloed gesprenkeld wordt aan de deurposten van je hart, daar gaat de Heere sparend voorbij. En dat is nu Pascha. Voorbij gegaan, door, vanwege, op grond van het bloed van het lam. Voor eeuwig. Voor altoos. En dat is toch een heerlijk voorbijgang. Glorie aan het lam dat al mijn zonden op zich nam. Aan hem ging de toorn van God over de zonde niet voorbij. Opdat er nu voor voorbijgangers, voor stervelingen, een voorbijgang is aan het verderf. Als je hebt leren wegschuilen achter het lam. Toe, ga hem niet voorbij. Maar schuil achter het lam. En de verderfengel zal u voorbij gaan. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw grote naam te danken en te erkennen voor dat wonderlijke evangelie, dat er voor voorbijgangers nog een voorbijgang is door het bloed van het lam. Heere, uw grote naam, zij ervoor gedankt en geprezen. Dat u, o Heere Jezus Christus, als het lam van God, de zonde op u hebt willen nemen en hebt willen wegdragen. O, leer het ons en leer het ons al meer om weg te schuilen achter dat bloed. En dat het bloed van u gestreken mag worden. De deurposten van ons hart, o Heilige Geest. Bekeer ons, vernieuw ons en werk in onze hart. Opdat we zo van voorbijgangers mogen worden aanschouwers van het Lam. Die eenmaal het lied van het Lam van dat sparend voorbijgaan tot in der eeuwigheid mogen zingen. Wilt u het zo werken? We danken u dat we deze morgen in uw huis mochten zijn. We willen u vragen, wilt u met ons gaan het verdere van deze dag, ook vanavond weer samen brengen in uw huis. En schenk dan ook uw dienstknechten wat ze nodig hebben. Wilt u daarin dan ook in alle dingen meekomen? Zo wacht het op uw zegen. En zo vragen we om uw hulp en danken we u voor dat heerlijke paasevangelie, dat het paascha geslacht is, de verzoening is aangebracht, dat er vrede is voor allen die achter het lam hebben leren wegschuilen, opdat uw naam voor eeuwig de eer mag ontvangen van uw eigen werk. Amen. We willen gaan zingen de 117e psalm. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. De 117e psalm. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.